Welkom bij de podcast van IIA Nederland in samenwerking met Ferocia. IIA Nederland is de beroepsvereniging voor internal auditors en wij gaan het hebben over actuele onderwerpen binnen ons vakgebied.
Beste luisteraar, welkom bij de derde serie IIA Auditcast. Een serie van podcasts over actuele onderwerpen in internal auditing. Na het succes van de twee vorige jaren hebben we besloten een nieuwe serie te maken. En ook deze wordt u wederom aangeboden door IIA Nederland in samenwerking met Audit Magazine en ondersteund door Ferocia. Mijn naam is Peter Hartog, directeur vaktechniek van IIA. En naast mij zit Naima Rief, docent op Nijenrode en verantwoordelijk voor de postbacheloropleiding Internal Auditing aan de Haagse Hogeschool. Maar hier als redacteur van Audit Magazine. Naim, welkom.
Dank, Peter.
We gaan het vandaag hebben over de Europese richtlijn NIS 2, Network and Information Systems, en DORA, de Digital Operation Resilience Act. Belangrijke framework, zeker regelgeving op het gebied van cybersecurity. En cybersecurity is een belangrijk onderwerp voor internal auditing. Staat al jaren op nummer 1 in de jaarlijkse Risk in Focus rapportage. En praten over NIS 2 en DORA doen we met Wilco Pietersen, Associate Director Technology Consulting Cybersecurity bij Protiviti. Welkom Wilco, fijn dat je er bent.
Dank jullie wel.
Naim, geef jij de aftrap voor dit gesprek?
Ja, graag. Nogmaals welkom Wilco. Ik wil beginnen met de vraag, een hele algemene vraag, NIS 2 en DORA. Kun je aangeven wat is wat en ook vooral even de afkortingen goed toelichten?
Ja, zeker. NIS 2 en DORA, dat zijn wetgevingen vanuit Europa. Ik zal daar later nog iets dieper op ingaan. En die zijn er eigenlijk op gericht om bedrijven volwassener te maken in, laten we zeggen, cybersecurity. Dus dat ze meer weerbaar zijn. NIS 2 staat voor de Network and Information Systems. En dan nummer 2 betekent dat er een NIS 1 was natuurlijk. Dus het is een evolutie van een eerdere wet. Het is een directive, dus een richtlijn. Ik zal dat straks ook nog wel eventjes verder toelichten, want daar is wel wat meer
Europese richtlijn.
Europese richtlijn, inderdaad. En DORA, dus dat is de Digital Operational Resilience Act. Dat is een regulation, dus dat is een wetgeving die in alle Europese landen van toepassing is. En die is van toepassing op de financiële sector. Dus bijna alle bedrijven in de financiële sector, die moeten daaraan gaan voldoen. En het idee achter die wetgeving, het ontstaan daarvan, is om echt bedrijven weerbaarder te maken. En ik denk dat een mooi voorbeeld van eind april 2025, een grote stroomstoring in Portugal en in Spanje, zo'n voorbeeld is van hoe kun je nou organisaties weerbaarder maken. De oorzaak daarvan is, er was in eerste instantie geen cyberaanval, althans dat werd gezegd. Dus er was best een lange tijd nodig om de oorzaak te ontdekken. Maar je moet je wel erbij voorstellen dat, stel dat het een cyberaanval zou zijn, dat een enorme impact op de economie heeft, op de maatschappij heeft. En die wetgevingen NIS 2 en DORA, die zijn dus daar eigenlijk van uit ontstaan om die impact zoveel mogelijk te verkleinen. Nou ja, en daar zijn we nu eigenlijk.
Ja. Hey, en betekent dat ook dat we er vandaag over praten, dat jij vindt dat het is niet alleen wetgeving waar je aan moet voldoen, maar het gaat ook echt helpen tegen dit soort risico's?
Het gaat helpen. Er zijn eigenlijk twee dingen hier. Er zijn organisaties die cybersecurity al heel erg serieus nemen of al heel erg volwassen zijn in de maatregelen die ze nemen. Maar er zijn ook organisaties die minder volwassen zijn. En NIS 2 heeft allerlei sectoren in scope. Dus we hebben net gezegd DORA Financials. NIS 2 is gefocust op verschillende sectoren. De energiesector, food processing sector, vervaardiging, manufacturing, gezondheidszorg. Nou, een hele rits.
De rest.
Ja, bijna de rest. Ja, En wat je ziet is dat er bepaalde sectoren zijn die veel verder zijn, veel volwassener zijn in cybersecurity maatregelen dan andere. En een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de digitale sector die er ook onder valt. Ja, die zal verder zijn dan bijvoorbeeld, laten we zeggen, food processing of een andere sector.
Afvalverwerkers.
Wellicht ook inderdaad afvalverwerkers. En dus ze willen eigenlijk een baseline creëren. Dus ze willen eigenlijk die volwassenheid omhoog brengen. En wat ook goed is om te noemen is dat NIS 2 is van toepassing op zowel IT als OT. En ik weet dat dat termen zijn. Dus als we het over OT hebben, dan hebben we het over operationele technologie. Dus denk aan bijvoorbeeld even, ook een mooi voorbeeld is een oliepijpleiding of de energieinfrastructuur. Dat is operationele technologie. En IT, dan hebben we het dus over servers, laptop, informatietechnologie. Ja. Maar die twee is op beide van toepassing. En ja, de uitdaging zit vaak in het OT-stuk.
Nou, ja, dus als je over, laten we zeggen, over NS zou hebben, dan is alles rondom de rail is dan hun OT.
Ja, aansturing van rail, van seinen, dat soort dingen.
Precies, ja. Ja. Oké, dankjewel. Het verschil hebben we nu helder, hè? Dus Dora Financial en NIS 2 veel meer andere sectoren.
Misschien verschil nog aanvullend daarop, hè? Want ja. de een heet een directive en de ander heet een act. Betekent dat nog iets?
Nou, het verschil is directive of een richtlijn. Dat is een richtlijn moet je per EU-land lokaal omzetten naar lokale wetgeving. In Nederland gaat dat de cyberbeveiligingswet zijn. DORA is dus een act of een regulation. Dus die is in alle EU-landen...
Die is direct van toepassing.
Van toepassing in hetzelfde.
Ja. Die hoef je niet te vertalen in eigen wetgeving. Dat moet je bij NIS 2 wel doen.
Klopt.
En die wet is nu in de maak bij ons.
Die is in de maak. Dus de cyberbeveiligingswet, of de CBW... die is door de Raad van State al gereviewd. Dus die hebben advies gegeven daarop. Dus de volgende stap is naar de Tweede Kamer. De verwachting is dat die wet in het derde kwartaal 2025 dus in werking gaat treden. Maar ja, dat weten we dus nog niet helemaal precies. Ja. Er is ook een cyberbeveiligingsbesluit. En die gaat iets dieper in op wat de cyberbeveiligingswet eigenlijk vereist. En die is net door de marktconsultatie heen. Dat was in het eerste, in het tweede kwartaal van 2025.
Ja. Ja.
Als ik het goed zeg. En wat daar dus, zeg maar, de richtlijn of de tijdslijn van gaat zijn, dat weet ik niet precies. Ja. Maar wat je ziet is dat elk EU-land een eigen NIS2-wetgeving gaat maken. Dus als jij een internationaal bedrijf bent en je bent in diverse landen actief, dan kun je dus te maken gaan krijgen met verschillende kleine nuances in die wet. En dat is natuurlijk wel enorm complex.
Ja, ja, ja. Oké. Wat ik me ook afvraag is, DORA en NIS2, zijn die nou heel erg voorschrijvend, zeg maar rule-based, of zijn die toch meer principle-based? Hoe zie jij dat?
Als je, laten we beginnen met NIS2.
Ja.
NIS2 is eigenlijk risicogebaseerd. Dus je hebt een aantal artikelen waar je als organisatie aan moet gaan voldoen.
Ja.
Maar het is best wel erg generiek opgeschreven. Dus je moet eigenlijk voor jezelf gaan bekijken, oké, dit zijn dan die principles. Wat zijn mijn risico's en hoe ga ik dan dit implementeren in mijn organisatie? DORA is veel meer voortschrijvend. Dus dat zijn iets van 400 pagina's in totaal aan eisen. Dus het is veel duidelijker wat er van je organisatie verwacht wordt. En je hebt daarin eigenlijk ook nog twee onderdelen. Je hebt de DORA-wetgeving, oftewel we noemen het ook wel level 1. En je hebt daaronder nog regulatory standards. Of implementation standards, dat is zeg maar het level 2.
Ja.
En daar zitten nog verdiepende eisen in, of er zitten templates in van zaken die je bijvoorbeeld moet opleveren aan een toezichthouder.
Ja.
Dus daar zit veel meer diepgang in, wat dat betreft.
Ja. Dus NIS2 is toch meer principle-based, zou je kunnen zeggen.
Ja, en als je dus daarvoor, als je dat wil gaan implementeren, dan zul je dus eigenlijk een control framework erbij moeten gaan pakken, of een standaard, om te gaan kijken van oké, wat betekent dat nou? Als ik het over risk management is een van die zaken die daarin zit.
Ja.
En dan zou je toch een aantal, vanuit een standaard, een aantal controls erbij moeten pakken, hoe je dat nou goed kunt testen, of je dat goed op orde hebt.
Ja, ja. Ja.
Hey, en op het gebied van cybersecurity heb je best heel veel verschillende regelgeving, standaarden, frameworks. We hebben NIST CSF, we hebben de ISO 27000 richtlijnen. Kan je iets meer vertellen over de mogelijke samenhang daartussen en wat zou een organisatie nou wel of niet moeten gebruiken?
Ja, dus als het om NIS2 gaat, zoals ik al zei, dan zou je een standaard of een framework erbij moeten pakken. Veel gebruikt zijn inderdaad de NIST CSF of de NIST Cybersecurity Framework, zoals dat dan heet. Of de ISO 27001. En de ISO 27001 is een Information Security Management System plus eigenlijk een set aan beheersmaatregelen. Dus die zou je kunnen gebruiken. dat gaat dan die verdieping brengen om te kijken vanuit die generieke eisen vanuit NIS 2 van oké, hoe kan ik dat dan implementeren? Daarnaast is het zo dat in Nederland bijvoorbeeld wordt verwacht dat de overheid de bio gaat implementeren. Die is gebaseerd op ISO 17001 met name. In de gezondheidszorg wordt NEN 7510 verwacht geïmplementeerd te hebben. Die is in principe ook gebaseerd op ISO 17001. Je kunt in principe allebei gebruiken. Filosofie achter de NIS 7 is wel iets anders, want die kijkt meer vanuit echt cybersecurity, vanuit oké, hoe heb ik mijn governance? Hoe identificeer ik mijn risico's? Hoe ga ik beheersmaatregelen implementeren? Hoe ga ik reageren op incidenten? En hoe ga ik ook zorgen dat ik mijn recovery heb? Dus de filosofie is wel anders dan ISO 17001 bijvoorbeeld. Verschillende landen die NIS 2 implementeren, die refereren ook naar frameworks. Bijvoorbeeld België heeft een eigen framework gecreëerd. Nederland die heeft dat niet specifiek gedaan. Maar ze zeggen wel in Nederland van, nou, de bio, die noemde ik al in de N517, die worden wel verwacht in die sectoren overheid of gezondheidszorg geïmplementeerd te hebben. Maar daarbuiten ben je wat vrijer. Ja.
Bio, baseline, informatiebeveiliging, overheid.
Overheid, ja precies. Ja.
En dan hebben we als IEA ook nog een aantal topical requirements. Waaronder op het gebied van cybersecurity. Hoe verhoudt die zich tot deze regelgeving?
Die is, als je naar de basis kijkt, is ook wat generiek opgezet. Dus je moet eigenlijk al naar de guidance kijken, omdat die ook refereert naar verschillende control frameworks. En die geeft dan die verdiepende slag van welke controls je zou kunnen gebruiken om te zien of dat goed geïmplementeerd is. En dan kom je weer op ook ISO 17001 of NIS CSF terecht eigenlijk voor die verdieping.
Ja.
Is er nou overlap tussen DORA en NIS 2? Allebei gaat over ongeveer hetzelfde onderwerp. Ik kan me voorstellen dat er een hoop overlap zit.
Er is overlap. Maar misschien even goed om te zeggen is dat... dus NIS 2 heeft verschillende sectoren in scope. Er zitten een aantal financiële sectoren ook in. Maar omdat DORA eigenlijk superseding is, dus een lex specialis, over die financiële organisaties alleen maar zich op DORA te richten.
Specifieke wetgeving, hè?
Specifieke wetgeving, inderdaad.
Ja.
Wat je ziet als je kijkt naar de generieke eisen vanuit NIS 2, dan zie je daar dus risk management in. Dan zie je daar third-party risk management in, incidentrapportage, business continuity enzovoorts. Dat zit allemaal ook in DORA, maar DORA is veel dieper. Je gaat veel en veel dieper daarin wat dat betreft. Laten we third-party risk management heel even erbij pakken. De verwachting vanuit NIS 2 is eigenlijk dat je je supply chain dus in kaart brengt. Dus dat je weet wie zijn mijn derde partijen, wie zijn de vierde partijen in de keten. Dat je je risk management daarop doet, eventueel audits daarop uitvoert. Dat je je contracten op orde hebt. Dat er ook cybersecurity eisen in die contracten zitten. Dat kan bijvoorbeeld ook rondom incident response zijn. Dus als er een incident is aan hun kant die relevant is voor jou en jij moet het rapporteren aan een toezichthouder, dat dan in de keten goed afgesproken allemaal is. Monitoring van je suppliers, et cetera. Dat valt daar allemaal onder. Maar dat is niet heel diep gedefinieerd. En in DORA is dat dus wel het geval. Ja. Er zijn ook gewoon contractuele vereisten in DORA gedefinieerd, die dus in contracten moeten zitten tussen een financiële organisatie en een derde partij.
Dus eigenlijk volgeschreven clausules in de contracten.
Min of meer. Ja. En dat betekent dus ook dat organisaties dat niet hebben, die hebben dat dus moeten implementeren. En daar is best wel wat uitdaging rondom geweest. Zeker als jij honderden, zo niet 1000, 1500 suppliers hebt waar je dat mee moet doen.
Ja,
dat is nogal een kluif.
Ja. Dat is nogal een kluif, ja.
Hey, dat is een mooi stapje naar de implementatie. Heb jij ervaringen of good practices, valkuilen bij de implementatie van dit soort wetgeving door organisaties?
Allereerst is het belangrijk dat je een gap assessment doet. Op het moment dat je weet dat je aan NIS 2 of DORA moet voldoen, en dat je een gap assessment uitvoert om te kijken van oké, hoe sta ik ervoor? Overigens is het goed om te noemen dat DORA al sinds 17 januari 2025 van toepassing is.
Exact.
Dus als je dan nu nog aan het doen bent, dan ben je wel aan de late kant. Ja. NIS 2... daar is wat meer ruimte voor, zullen we maar zeggen. Omdat de tijdslijnen per land verschillen. In Nederland is het pas waarschijnlijk kwartaal 3,25. Dus doe die gap assessment. Dan zie je waar je staat. Maak dan op basis van de gaps, als die er zijn, maak een plan hoe je dat gaat uitvoeren. Hoe je dat gaat implementeren. Ja, en dan later komt de rol ook voor de internal auditor natuurlijk, om te kijken eigenlijk van, hey, zijn we nu er klaar voor? Zijn we compliant? Of hebben we het juiste gedaan binnen wat NIS 2 of DORA van ons vraagt?
Dus als internal auditor achterover zakken tot de CAP assessment is uitgevoerd, of zou je internal audit willen stimuleren tot een iets actievere houding?
Ik zou zeggen, het is tweeledig hier. Kijk, idealiter zou ik zeggen, zorg ervoor dat de business, dat die de implementatie doet, dat zij zorgen dat het allemaal op orde is. En dat je voordat de wetgeving ingaat, dat je als internal audit dan een check doet van, hey, hoe staan we er dan voor? Of hebben we de implementatie goed gedaan? En dan kun je daarna daar verder op acteren. Binnen DORA is het zo dat je periodiek een internal audit moet uitvoeren om te kijken of je ICT Risk Management Framework effectief is. NIS 2 is daar wat generieker als het ware in. Idealiter zou je gewoon moeten doen. Maar het staat niet letterlijk in dat internal audit dat moet doen, bijvoorbeeld periodiek. Behalve wanneer je onder de NIS 2 regulation valt. En hier wordt het een klein beetje complex.
Oh, nu pas.
wat je ziet, is je hebt de, zoals ik al eerder zei, je hebt de NIS 2 directive. Elk EU-land moet die omzetten naar wetgeving. Maar als je gaat kijken naar de digitale infrastructuursector binnen NIS 2. Dus dan moet je denken aan onder andere ICT service providers of managed service providers of cloud diensten, die vallen onder die digital infrastructure. En die moeten ook aan de NIS 2 regulation voldoen. Die is door de Europese Commissie in oktober, afgelopen oktober 2024, uitgekomen. Die is wat gedetailleerder qua eisen vanuit NIS 2. Dus die gaat eigenlijk op die principles wat dieper in.
Yeah.
Die heeft ook criteria erin zitten voor wanneer je een incident moet rapporteren. Dus dat zijn bijvoorbeeld zoveel gebruikers zijn geïmpacteerd door een incident, of er is zoveel downtime in uren bijvoorbeeld. En daar staat ook letterlijk in dat je dus als internal audit ook periodiek een check moet doen om te kijken of de implementatie goed is. Dus daar zit het wel in.
Ja, ja. Hey, en oké, dankjewel. We moeten aan de tijd denken. Als een internal audit afdeling wil vaststellen, audit wil gaan doen naar, zijn we nou NIS 2 compliant of DORA compliant? Welke framework kunnen ze het beste pakken als ankerpunt voor de audit?
Als je naar NIS 2 kijkt, dan zou je de NIS Cybersecurity Framework versie 2.0 kunnen gebruiken. ISO 27001 zou je kunnen gebruiken. Als je een organisatie bent die ook met OT te maken heeft, dus operationele technologie, dan zijn daar ook standaarden voor die je daarvoor kunt gebruiken om daar tegen te testen.
Maar dan zijn dan industriegebonden, sectorspecifieke standaarden zijn het dan?
Ja, dat kan. Maar je hebt ook vanuit bijvoorbeeld de IEC heb je een standaard waarvan ik het nummertje nooit kan onthouden. Iets van 693.
Ja, ja,
ik, kan okay. Het, ik kan het gewoon
IEC
niet onthouden.
IEC en dan een nummer.
Ja, ja. Dus dat is een OT-standaard. Vanuit security ook gezien. Dus vanuit NIS 2 kun je dat vanuit daar doen. Als je naar DORA kijkt. Je hebt het Norea DORA framework. Die heeft eigenlijk een combinatie gemaakt van de wetgeving, dus dat level 1 wat ik eerder noemde, en die regulatory standards, dat level 2, in elkaar geschoven als het ware. En dan kun je daar je assessment tegen doen. Dat is eigenlijk een heel mooi framework. En die kun je gewoon bij Norea kun je die vinden. De NIST CSF kun je ook online gewoon vinden bij NIST. En de ISO 27001, ja, die kun je online ook natuurlijk gewoon vinden.
Ja, heel leuk.
Als ik het zo beluister met de verwijzingen naar ik noem het toch even de al bekende frameworks, lijkt er niet heel veel te veranderen qua scope of diepgang van de audits die je van internal audits zou verwachten. Of zie ik dat dan verkeerd?
De methodiek zou natuurlijk niet moeten veranderen. Ik vind het een lastige vraag. Ik denk niet dat het veel verandert in de zin van, kijk, je moet ook goed kijken naar hoe heeft het impact. Dus bijvoorbeeld als je zo'n NIST CSF zou pakken of ISO 27001, wat ik al eerder zei, het is heel belangrijk om te richten op zowel je IT als je OT. Ik denk dat het daar misschien wat lastiger gaat worden. Maar in zijn algemeenheid, ja, ik zie daar niet zo heel veel verschil in.
Ja. Je noemde net toch heel even digitale sector. Wat voor type bedrijven vallen daaronder?
Nou, wat ik al zei, dus clouddiensten. Dus de public clouds, software as a service bijvoorbeeld. Okay. Wat ik al zei, ook managed ICT providers of managed security providers. Die vallen daar onder andere onder. Maar dat kun je vinden gewoon in het in de NIS 2 regulation is dat gedefinieerd.
Ja, dus een SaaS leverancier kan ook een NIS 2 plichtige organisatie zijn.
Zeker.
Dankjewel. Hey, we hebben een vaste afsluitende vraag. En dat is, heb je ter afsluiting nog tips aan de auditor om zich nader in dit onderwerp te verdiepen? Of om te zorgen dat je blijvend op de hoogte bent?
Ik zou willen zeggen, de meeste beroepsverenigingen die publiceren hier periodiek over. Dus hou dat in de gaten. Wat je zou kunnen doen als het om NIS 2 gaat, zou je ook nog kunnen kijken bijvoorbeeld bij de Rijksdienst Digitale Infrastructuur, de RDI. Die hebben best wel wat materialen beschikbaar. Verschillende fora. Ik vind zelf dat de Belgische autoriteiten best wel veel guidance hebben gemaakt. Belgische wetgeving is wel iets anders dan die van Nederland, maar ik vind wel dat zij wat verder gaan dan dat we in Nederland zien. En ik hoor dat ook wel van andere organisaties ook, die dat ook vinden en daar ook gebruik van maken. En voor DORA, ja, uiteraard kijk ook naar de AFM en de DNB. Die publiceren daar periodiek over. En ja, bijvoorbeeld het Norea-framework en de publicatie daarvan gaat ook wel helpen. Dus ik denk dat het een aantal voorbeelden zijn die zouden kunnen helpen.
Ja.
En als mensen willen zoeken naar Belgische uitgaves, waar moet ze dan zijn?
Dat moet ik even uit mijn hoofd zeggen. Dat is volgens mij, als je dat zou zoeken, NIS 2 België, ga je dat wel vinden. Maar ik ben even de naam van de autoriteit, ben ik heel eventjes...
NIS 2 België, dat zoek voor
moeten
doen.
Zou het moeten kunnen vinden, ja zeker.
Oké. Okay. Wilco, dank je wel. Bedankt voor je bijdrage aan deze podcast. En Naïm natuurlijk ook.
Ja, graag gedaan.
Ben je benieuwd naar overige auditcasts van IEA Nederland? Beluister ze dan via de website van IEA Nederland. Voor nu heel veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende podcast van het IEA.